Helena Ter Ellen. Goedemiddag, Helena.
Hallo.
En ik ben er ook net achter gekomen dat ze van oorsprong Nederlands is. Van nog verder dan het exotisch Brussel. Jij hebt ooit ook bij Kif Kif gewerkt, heb ik gezien.
Mm-hmm.
En jij bent vooral, en daarom heb ik jou uitgenodigd, medewerkster van PBI. PBI is een
geweest, hè? Vrijwilligster geweest.
Ja, ja, ja. Ja. Nu, ik heb hen gecontacteerd en ze hebben me naar jou doorgestuurd. Dus jij hebt niks meer met PBI te maken dan? Of,
ik blijf daarmee verbonden omdat ik ze een warm hart toedraag. Maar als vrijwilliger ben je anderhalf jaar in touw voor hen. En dan ga je door met het verhaal verspreiden. Maar ik word niet betaald door hen. Of,
nee.
Hè?
Nee, wij worden
maar
ook niet betaald.
Maar ik heb regelmatig contact met hen.
Ik zal even eerst zeggen wat PBI betekent.
Ja.
Het betekent Peace Brigades International. Een organisatie waar ik jaren geleden eens een folder van heb gevonden en die mij altijd is blijven fascineren. Wil jij even kort uitleggen wat jullie doen? Of wat PBI doet? Hè?
Momenteel zit PBI in 5 landen. Dat is Colombia, Mexico, Guatemala, Indonesië en Nepal. En wij begeleiden daar mensenrechtenactivisten en vredesgemeenschappen. Die worden geconfronteerd met geweld door de overheid of door gewapende actoren in het land zelf.
Ja, en wat houdt die begeleiding in?
Wil je nu echt meteen al ingaan op de... Want dat is nogal lang verhaal natuurlijk wat begeleiding inhoudt.
Kunnen we vanuit de historiek werken? Het is,
Ik kan misschien kort schetsen hoe dat ontstaan is. Ze zijn geïnspireerd, een groep mensen is geïnspireerd geraakt door het vredesleger van Shanti Sena in India en de ideeën van Mahatma Gandhi.
En dat vredesleger, kun je dat even situeren? Wanneer was dat?
Ik heb daar niet zoveel kennis over. Ik weet dat het idee was van absoluut geweldloos, op een geweldloze manier een heleboel mensen bijeenbrengen en die tussen de strijdende partijen inzetten. Maar dat was... Dat is echt nog een heel radicale vorm van geweldloosheid, waarbij je dus echt...
Midden in de strijd gaat staan.
Midden in de strijd gaat staan. Terwijl PBI is geëvolueerd naar een geweldloze begeleiding van bedreigde mensenrechtenactivisten. Maar wij gaan niet, als de kogels rond onze oren vloegen, dan gaan wij daar niet tussen staan. Dus het is veel meer... uitgewerkt en genuanceerd en minder gevaarlijk ook, denk ik.
Minder gevaarlijk, maar er zoeven wel eens kogels.
Ja, anders zouden er geen doden vallen, helaas. Die zijn er natuurlijk. Maar de eerste projecten, in 81 zijn ze in India bijeengekomen. Daarna zijn in Canada mensen bijeengekomen. En het eerste project is gestart in Nicaragua. En vervolgens, Nicaragua was niet zo'n groot succes, maar Guatemala wel. Guatemala was toen een strijd tussen de Contra's en de Sandinisten. En daar zijn de eerste vrijwilligers ingezet om die mensenrechtenactivisten daar te beschermen. En vervolgens is dat, daar zijn ze een jaar of 15 geweest in El Salvador, in Sri Lanka... Sri Lanka hebben ze het project op een gegeven moment moeten sluiten omdat de regering van Sri Lanka zei van jullie mogen alleen rapporten naar buiten sturen als wij ze eerst gecensureerd hebben.
Enfin,
ze zeiden niet censureren, maar ze zeiden als wij ze eerst hebben mogen lezen en
editeren.
Editeren, ja.
Ja.
Goed,
dat is
Peace Brigade nee, wil natuurlijk uit eerste hand betrouwbare informatie geven. Waar organisaties als Amnesty International zich bijvoorbeeld mede op baseert.
Ah ja.
Ja
dus dat is ook iets wat jullie doen, deze informatie naar buiten brengen over de situatie in het land zelf.
Ja, nou het is wat heel belangrijk is, denk ik. Wij worden door organisaties in het land verzocht om hen te begeleiden. We gaan nooit op eigen houtje aan een land zeggen van... Hey, zouden jullie niet eens een beroep doen op ons? Dus er komt een aantal NGO's of mensen of vredesgemeenschappen... die zeggen van, we hebben echt bescherming nodig. Dan wordt er een onderzoek gedaan of dat inderdaad effectief kan zijn in zo'n land. Want niet in elk land zijn de omstandigheden dusdanig dat je druk kunt uitoefenen op de overheid en op de internationale organisaties die daar aanwezig zijn. En dus je kunt ook niet in een land gaan zitten waar bijvoorbeeld een conflict als Palestina-Israël zou voor ons niet werken. Omdat wij alleen kunnen werken in een land waar de overheid geweld uitoefent op zijn burgerbevolking. Waar de overheid dus niet langer garant staat voor de bescherming van de burger.
Van de eigen burgers.
Ja. Ja. Dus het zijn bijna altijd interne conflicten waar we bij betrokken zijn. Of waar we bescherming proberen te bieden. En heel belangrijk is dat wij absoluut onpartijdig zijn en op geen enkele manier ons bemoeien met de strategie van de non-gouvernementele organisaties daar, van de mensenrechtenactivisten. Maar wij geven hen de ruimte om in enigszins vergrote veiligheid hun werk voor vrede voort te zetten.
Ik neem aan dat jullie geen organisaties ondersteunen die zelf dan wel geweld gebruiken.
Nee. Dat is dus een heel belangrijk onderzoek wat daaraan vooraf gaat. Zijn er geen banden met guerrilla-bewegingen of andere verzetsbewegingen? Want er wordt wel eens heel ondoordacht gezegd dat Peace Brigades dan handlanger is van deze of gene verzetsbeweging in het land. Dat zijn mensen die Peace Brigades absoluut niet kennen en niet weten hoe ongelooflijk zorgvuldig wij te werk gaan. Zodra wij ook maar in één regio een zweem van verband te hebben met een verzetsbeweging,
gewapend verzet,
dan kunnen we onze hele wereldwijde projecten opdoeken. Hè? Want dan ben je al je geloofwaardigheid kwijt. Wij zijn juist zo geloofwaardig geworden omdat we sinds die 26, 27 jaar dat wij bestaan altijd keurig binnen die lijnen zijn blijven lopen van niet partijdigheid, niet interfereren.
En geen geweld.
En geen geweld.
Nu, ik zag op de website toch wel ergens Israël-Palestina staan.
Ja, daar zijn een aantal workshops rond vredeseducatie gegeven en het principe van geweldloosheid.
Ah ja.
Dus er wordt inderdaad wel als er geen bescherming wordt geboden, geen begeleiding, dan worden wel eens punctueel workshops gegeven. In Canada is er ook een periode geweest dat de Indianen, de Mohawk-Indianen, die daar met geweld van het Canadese leger te maken kregen, die hebben ook workshops gekregen van wat zijn nu precies die principes van Gandhi. Hè? Want vaak wordt geweldloosheid ook niet helemaal goed begrepen of is er nog veel over te leren in ieder geval. Dus het kan inderdaad heel veel kanten op gaan.
Jij had het over eigenlijk gewelddadigheid binnen een land zelf. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan niet enkel in derde wereldlanden zit, maar bijvoorbeeld in Noord-Amerika zijn ook nog inheemse groepen die onder geweld van de overheid te lijden hebben. Is PBI daar dan ook actief?
Het enige voorbeeld tot nu toe is dus Canada. Dus wat ik net vertelde van de Indianengemeenschappen daar, de Mohawk-Indianen, die hebben een beroep gedaan op ons en daar hebben we inderdaad bescherming kunnen bieden. Maar voor de rest zijn het toch landen uit het zuiden, laat ik het zo zeggen in ieder geval, waar de regeringen een loopje nemen met de mensenrechten verdragen. Want dat is natuurlijk ook, wij baseren ons op die verdragen. Daarom zijn verdragen toch heel belangrijk. Ook al weten we allemaal dat ze voortdurend met voeten worden getreden. Ja. Maar we worden als organisatie toegelaten in een land met toestemming van die overheid daar. En vervolgens proberen wij zoveel mogelijk in dialoog te gaan met alle lagen, alle overheden in het land. Ook het leger, ook de UNHCR, de ambassades. En ik heb dus ook regelmatig met commandanten, kolonels aan tafel gezeten die bloed aan hun handen hadden, waarvan je wist dat ze bloed aan hun handen hadden. Mm-hmm. Je moet je dan ongelooflijk inleven in je mandaat en je gevoel zoveel mogelijk bij je houden. En elke keer weer terugkomen op van, ja, maar u heeft dat mensenrechtenverdrag ondertekend. Ja. En in uw eigen grondwet staan deze regels. En natuurlijk weet je dat ze lappen dat aan hun laars. Maar ze weten wel dat wij daar zijn. Dat wij de ogen en de oren van de internationale gemeenschap, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Hè? Ja. Maar ze weten dat het risico dat ze nemen wanneer ze toch weer een massamoord zouden begaan, of toch weer mensen zouden folteren, dat risico vergroot. En dat hun dat zij misschien een economisch verdrag in de waagschaal leggen als zij te veel mensenrechtsschendingen begaan. Dus we weten gewoon uit de reacties die we krijgen van de organisaties die we begeleiden, dat we heel veel mensenlevens hebben kunnen redden. Mm-hmm. En dat zij grenzen hebben kunnen verleggen omdat zij wisten dat dat ze dingen konden zeggen waar ze anders voor... Ja.
Ja. Gaan jullie ook verder door op het internationaal niveau? Ik denk bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, situaties waar Katapa bijvoorbeeld mee te maken heeft.
Ja.
Mijnbouwbedrijf in een land in Zuid-Amerika bijvoorbeeld, die de lokale bevolking onderdrukken. Maar eigenlijk, degene die daarachter zit, is het buitenlands bedrijf.
Ja.
Die de nationale overheid onder druk zet, enfin, of veel geld betaalt om de eigen bevolking te onderdrukken. Zetten jullie ook die stap naar dat buitenlands bedrijf dan?
Ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is tussen wat PBI doet en Katapa bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Wij kunnen onmogelijk ons gaan bemoeien met lobby.
Goed.
Maar mm-hmm. natuurlijk zijn er organisaties. In Colombia heb je ook heel veel van die mijnproblematiek en multinational Del Monte bananen, de Afrikaanse palm. Wij zorgen er natuurlijk wel voor dat de informatie die de Colombiaanse organisaties naar buiten proberen te brengen, dat die wijdverbreid gekend zijn. Hè? En dat er dus dat zij een veel breder netwerk bereiken dan ze ooit zouden kunnen als ze het op eigen houtje zouden doen. Plus dat de geloofwaardigheid vergroot wordt doordat je als internationale organisaties met vrijwilligers uit 30 landen, hè,
die vaak ook landen,
ja, uit 30 landen en die vaak ook weer boodschappers worden van wat er gebeurt in het land zelf. Ik denk dat als ik kijk naar mezelf bijvoorbeeld, hoezeer ik Colombia nu een warm hart toedraag en die mensen zijn dat zijn gewoon vriendschappen voor het leven geworden. Dus waar ik kan probeer ik dat verhaal te vertellen en probeer ik gewoon te vertellen van wat is daar gaande. En dat is zo'n groot verschil als jij in Chocó, in de jungle hebt rondgelopen en inderdaad ziet hoe daar die groene woestijn is ontstaan door die Afrikaanse palm die daar geplant is door multinationals. Weet je, die informatie uit eerste hand is gewoon heel, heel belangrijk en heel waardevol, denk ik. Dus je krijgt... je krijgt gewoon ambassadeurs van situaties in landen die...
Je bent een beetje Colombiaanse geworden.
Ja. mijn hart...
En Helena, wat ik mij ook afvraag, hoe wordt iemand nu zo vrijwilliger? Want ik kan me voorstellen dat jullie niet op zoek zijn naar geflipte mensen met suïcidale neigingen.
Nee.
Ik heb een paar profielen gelezen op internet. Dat zijn mensen die antropologie hebben gedaan, die studies hebben gedaan rond conflictbeheersing en internationale betrekkingen. Dus mensen die toch wel een beetje een zicht hebben op het internationale plaatje. Maar je moet toch veel mensen zullen denken, je moet toch goed gek zijn om ergens te gaan rondlopen waarvan je weet dat in die situatie geweld kan gebruikt worden.
Yeah.
En dat je slachtoffer kunt worden.
Yeah.
Want dat is al gebeurd, neem ik aan.
Nee, er is nog niemand slachtoffer geworden. Nee,
okay.
Dat is heel belangrijk. Er zijn wel mensen geweest die te maken hebben gehad met dreigementen of die bestolen zijn. Maar er zijn nooit fysieke, hè, nooit... Dus geen enkele vrijwilliger ooit echt slachtoffer geworden. Maar ik ben blij dat je dat punt aanhaalt. Want zeker een jaar geleden, ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, Tanja Nijmeijer, een meisje uit Nederland, die ook rechten had gestudeerd en Spaans en zo, die is een keer naar Colombia geweest, was toen enorm geraakt door de armoede en de ongelijkheid daar. En die is uiteindelijk gerecruiteerd door de FARC. Hè? En die is nu nog altijd, die zit ergens in de jungle bij de FARC. En haar dagboek is, op een gegeven moment is de FARC gevlucht voor een militaire aanval. Haar dagboek is toen gevonden, in het Nederlands geschreven. En daar is enorm veel publicatie aan gegeven. Want daar geeft zij ook kritiek op de FARC. Dus je kunt je voorstellen dat zij represaillemaatregelen tegen zich heeft gehad die niet... niet zacht waren. Maar naar aanleiding daarvan is er in de Nederlandse media ongelooflijk veel onzin geschreven over het werk wat PBI doet. Maar zij, ze hebben een soort link gemaakt van ja, mensen die daar aanwezig zijn. Dat zijn allemaal naïeve idealisten.
Maar zij deed net iets helemaal anders.
Zij deed absoluut iets. Maar vaak worden wij dus door de overheid in Colombia worden wij heel vaak gezien als de handlangers van de guerrilla. Dat is standaard aanval. Van wij doen wel alsof wij onpartijdig zijn. En,
maar stiekem. Ja, en dat, dacht nou ja, ik wel.
Ja, precies. Ja, ja. Maar, nee. Zoals je zegt, alles behalve naïef. Er gaat een enorm selectieproces aan vooraf. Je bent 6 maanden bezig met allerlei examens. Je moet allerlei
onderzoek
doen. Ja. Je wordt geïnterviewd. Er wordt gekeken of je al ervaring hebt met NGO-werk. Of je het land al kent. Je talenkennis. Want je kunt je wel voorstellen, als jij met alle rangen en standen moet praten. Dat is, ja. De vluchtelingen tot aan de ambassadeur of de UNHCR of de legerkapiteins. Je moet gewoon echt wel weten.
Dus iemand met 17 piercings en dreadlocks. Precies. Dat is een beetje moeilijk dan.
Ja, en er wordt ook gevraagd aan mensen om die uiterlijke tekenen af te doen tijdens dat jaar. Want dat zou inderdaad. Een beeld oproepen van ja, het zijn allemaal marginale mensen die je niet zo serieus hoeft te nemen. En wat dat betreft is gewoon een heel strikt mandaat. En ik denk, waarom komen mensen daartoe om zich daarvoor op te geven? Ik denk dat als ik gewoon naar mezelf kijk, altijd heel erg geraakt door onrecht. Ik ben in 19. In 1996 heb ik eerst een documentaire gezien over PBI en dat heeft me toen al heel erg geraakt. En had ik zo op mijn lijstje geschreven van wat ik ooit nog wil doen, weet je. En in 2000 ben ik 4 maanden vredeswaarnemer geweest in Palestina. Dat heeft me toen enorm veel voldoening bezorgd, gewoon over de rol die je kunt spelen als buitenlander.
Was dat ook voor PBI?
Nee, dat was voor een alliantie van 6 Nederlandse NGO's. En kort daarop heb ik eigenlijk een Colombiaanse delegatie ontmoet en we raakten aan de praat. En toen hoorde ik dat PBI in Colombia werkte. En ik ben toen eerst eens op reis gegaan naar dat land en ik had meteen een ongelooflijk sterke band ermee. Toen voelde ik gewoon van ja, ik wil gewoon die realiteit van dichtbij zien en ik wil begrijpen hoe conflicten zoals die in Colombia bestaan, hoe die tot stand komen, wat de krachtenvelden daarachter zijn. Want ik weet zeker dat als ik dat begrijp, dat ik ook veel beter begrijp wat er wereldwijd gaande is. Want je kunt daar, in die vredesgemeenschap waar ik heb gewerkt, Cacarica, op 2 hectare kun jij een inzicht krijgen in wat er gaande is aan problematiek wereldwijd. Want je zit onmiddellijk in multinationals die land willen afpakken. Inheemse bevolking die verjaagd wordt. Milieuproblematiek. Racisme. Enfin, je krijgt zoveel thematieken voorgeschoteld. En zo intensief en zo levendig. Dat je dat vanuit dat micro-aspect ineens helemaal kunt uitvergroten naar macro, zo van wat zijn dan de grote vraagstukken van vandaag in de wereld?
En dat weet jij nou.
Nou, ik denk dat dat recht op de aarde, grondstoffen, verbindingen, geografische of geopolitieke belangen. Ja, dat is ongelooflijk zwaarwegend. Ja.
Dus jij bent 1 keer uitgezonden en dat is dan voor een periode van 1,5 jaar. Dat
je gaat. Klopt. Ja.
En geen zin om een 2e keer te gaan? Of mag dat niet?
Ja, dat zou wel mogen. Ik ben sindsdien ook al regelmatig terug geweest. Maar dat mandaat, dus wat ik je net vertelde over... je moet je echt helemaal inleven in dat mandaat en weten wat je wel en niet mag zeggen, dat vond ik ongelooflijk moeilijk.
Ja.
En ik heb er dus voor gekozen om de keren daarna terug te gaan als freelance reporter, zodat ik wel de vragen mocht stellen die ik echt wilde stellen. En de mensen echt hun verhaal kon laten doen.
Dus eigenlijk zou het voor PBI interessant zijn om vrijwilligers te recruteren die iets van diplomatie hebben gestudeerd?
Ik denk dat het voor iedereen met welk temperament dan ook een ontzettend goede ervaring is om je een keer te moeten verplichten om dat mandaat vast te houden. Omdat je daarmee ook beter voelt van ja, maar Oké, wat wil ik nu werkelijk over dit land vertellen? Wat betekent het om diplomaat te zijn? Wat betekent het om bij een internationale organisatie te werken en binnen die marges te doen wat je kunt doen? Want elke internationale organisatie heeft zich aan dit soort regels te houden. Dus ik vind dat gewoon ontzettend zinvol om dat een keer mee te maken. Omdat je daardoor ook beter begrijpt waarom diplomatie soms zo weerbarstig is en zo weinig concreets lijkt op te leveren. Maar op de lange termijn hebben wij echt duizenden levens kunnen redden. En duizenden mensen de kans gegeven om hun eigen vredeswerk voor te zetten. Dus voor mij is het leidt geen enkele twijfel dat die strategie vruchten afwerpt. Maar voor ons moet je gewoon naar jezelf kijken van ja, maar hoe lang kan ik dat volhouden? Of barst ik een keer uit mijn vel. En nu wil ik wel eens even weten.
Is het hier nou afgelopen?
Ja, ja, ja. Ziet u dan niet wat u aan het doen bent? Dat is gewoon heel...
Dus het is anderhalf jaar gelukt. Ja, ik denk dat we langzamerhand al moeten afronden. Maar jij bent in Colombia geweest. En wil je nog iets vertellen over iets specifieks wat je daar hebt meegemaakt?
Ik denk dat weinig mensen weten dat er in Colombia zoveel vredesgemeenschappen zijn. Dat zijn dan vaak mensen die van hun land verjaagd zijn door paramilitairen of in samenwerking met de overheid. Omdat ze daar multinationals ruim baan wilden geven. En die verschillende van die groeperingen die zijn teruggegaan naar hun eigen land. Zijn erin geslaagd met onderhandelingen om terug te keren. En die zijn echt voor mij voorbeelden geworden voor un otro mundo es posible. En voor die altermondialisten, die slagen erin een moed aan de dag te leggen die wij nauwelijks kunnen voorstellen. En die leggen hun leven in de waagschaal om in die woestijn van Afrikaanse palmbomen weer hun fruitbomen te gaan planten. Dus die eigenhandig gaan ze de Afrikaanse palm omhakken en zetten daar weer de papaya neer en zetten daar weer de ananas neer en de mangoboom. Omdat ze beseffen dat ze daar ook de longen van de wereld zijn. Maar dat is onvoorstelbaar hoe zij die verbinding met de aarde vorm weten te geven en een veerkracht houden, ondanks echt levensgrote bedreigingen.
Mooi, ja.
Dus dat is, ik wil wat dat betreft echt ode brengen aan de Colombiaanse bevolking op het platteland.
Dat is misschien nog eens een heel onderwerp op zich, waar we jou graag nog eens een keer terug over aan het woord laten.
Ja.
Mag ook via de telefoon, maar je bent altijd welkom hier.
Ja, er valt zeker nog een hele hoop over te vertellen. Dus,
goed, Helena Terelle, bedankt.
Ik heb nog één vraagje.
Ja?
Je zei, dacht ik, dat jullie je alleen richten naar landen waar dus de overheid haar burgers niet beschermt of onterecht bejegend. En daarom mengen jullie je niet in het Israëlisch-Palestijns conflict.
Ja.
Nu is volgens internationaal recht een land dat een ander stuk bezet daarover verantwoordelijk. Dus zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, is het eigenlijk wel zo dat Israël wel degelijk verantwoordelijkheid heeft over de Palestijnse burgers in de bezette gebieden?
Daar begeef je in een ongelooflijk wespennest natuurlijk. Hè? Op juridisch vlak, want je hebt natuurlijk gelijk. Maar ik denk, je moet het gevoel hebben als Peace Brigades dat je druk kunt uitoefenen op de overheid. En dat zij zich enigszins terughoudend opstellen vanwege jouw aanwezigheid. En die garantie heb je in Israël-Palestina absoluut niet. En ik weet dat omdat je hebt daar een ander mandaat nodig. Dus je kunt in Palestina wel.
Bedoel je dat er meer risico is voor jullie dan daar?
Meer risico's. Denk maar aan Rachel Corrie.
Ja, die platgereden is door
die
een tank of zo.
Is, ja. Ja. Meer risico, maar ook minder kans op succes.
Ja.
Als wij Palestijnse organisaties zouden beschermen, dan is de vraag, bij wie gaan we verhaal halen? Bij wie gaan we zeggen van, ja, maar jullie hebben je mensenrechtenverdrag ondertekend. Daar is Israël absoluut niet gevoelig voor. Nee. Dus het is, we hebben het heel vaak al overwogen, maar we zien dat het risico...
Ja, de VN-rapporten zijn tegenwoordig ook, hoe zeg je dat, antisemitisch, hè?
Ja, precies. Ja.
Zullen we afronden, want ik wil Georges ook nog...